luister iedere woensdag van 5 tot 8. De woensdagmiddagshow.
The Power of Music. You're listening to, Red Light Jazz Radio.
Jazz Radio. Het is woensdagmiddagshow met Maarten en Marco.
En ik zeg goedemiddag Maarten.
Goedemiddag Marco.
Hoe is het?
Ja, ik zit nog even. Ik ben toch elke keer weer versteld van die bizarre... Wat is dit voor tune? Een AI tune.
Ja, maar ja, het werkt toch? Dus, bedoel, jij mag de volgende inzingen.
Lekker goed? Cheap.
Nou, ja. Hey, een nieuwe week. Nieuwe woensdag. De woensdagmiddag is jou.
Ja.
Wat gaan we doen?
Ja, we hebben echt een heel divers programma volgens mij vanmiddag.
Ja, volgens mij ook. Volgens mij normaal zijn 3 blaadjes. Er zijn er vandaag 6, geloof ik. Dus met het programma.
Laten we beginnen te zeggen dat mijn... ik hoop niet dat mijn mond zo ruikt als dat het hier binnen ruikt.
Nou,
we hebben een nieuwe haring.
En daar heb ik wel last van natuurlijk. Want ik hou echt helemaal niet van haring. Dus,
We gaan vandaag iets nieuws proberen, geloof ik. We gaan de opzet van de show net iets anders doen dan normaal. Want we hebben eigenlijk een soort guest of honor om de eerste uur mee te beginnen. Daar gaan we zo wat meer over vertellen. Uh-huh. Maar verder hebben we een oranje vibe, geloof ik.
Ja, zeker. Dat is het tweede uur volgens mij, toch?
Ja, dan komt er een voetbalmaloot of een gekke...
Een voetbalmaloot? Mag je dat zo noemen?
iets over het EK vertellen. Oh god.
Ja, nee, we gaan helemaal in de voetbal. Dus hartstikke leuk.
En verder hebben we nieuwtjes uit de buurt. We hebben dramatische dingen en hele vrolijke dingen.
Ja, maar we maken er eigenlijk altijd iets vrolijks van, toch?
Feestje moet
ook,
er ook van
ook al
maken.
Is het dramatisch.
Ja. Dus, ik heb er wel zin in.
Ja, ik ook.
Ja, en... Waar kunnen we onszelf ook alweer terug?
Dat zou ik doen, hè? Ja. Nee, Taboe 44, dat is onze Instagram-pagina. Redlightjazzradio.nl. Dat is onze website. 99.4, onze vrienden van Zalto. Daar kun je ons ook beluisteren.
Gratis app.
Oh ja, de app, ja, die vergeet ik wel. Ik heb hem natuurlijk gewoon. Dus via Google Play Store en de Apple... wat is het over? De Apple Store.
In
de App Store erbij van.
We hebben hem net op het raam opgehangen, op Zeedijk 44.
Ja, dus mocht je langslopen, Zeedijk 44, daar hangt het aan het raam. Een QR-code kan je even scannen. Ja, en dan komt het vanzelf helemaal goed. En dan kan je lekker luisteren vanaf je app.
Helemaal goed. Ik heb er zin in.
Ik ook. Dan wordt gebeld.
Good evening. I called you. I hope you received it. So hit me soon as you see this. I'll be there in times when you need me to be that someone you can lean on. When I see ya, if there's something you needed, believe me, I got it, you got it, you got me. If I got it, you got it, you got me. You know my mood before I know it myself. You hit me up just checking in on my health. When you ask, am I okay? I'm asking myself. Oh, for the first time in a while. Pardon me, saw your message, didn't reply. Pardon me, wants a distance from the limelight. All I need is a friendship I can rely on. Why's it always take me so long? Good evening. I called you, I hope you received it. So hit me soon as you see this. I'll be there in times when you need me to be that someone you can lean on. When I see ya, if there's something you needed, believe me, I got it, you got it, you got me. If I got it, you got it, you got me.
Shout out to my man's and them. God must have a plan for him. Shout out to my friends and them. And I said we spot on the porch. You got a place in my heart. Shout out big bro who do the art. I used to dance with him. To my home girl used to dance. I went to camp with him. Breaking him, reaching him. Shout out to the memories. Shout out to the family tree. This one for my family.
Good morning. I missed you, I heard you were touring. So hit me when that gets boring. I'll be there in times when you need me to be that someone you can lean on. When I see ya, if there's something you needed, believe it. If I got it, you got it, you got me. If I got it, you got it, you got me.
Light Jazz Radio. Nou, luister je naar. En de volgende gast, we hebben een gast binnen. Ik vind het een mooie aankomst. Een buurtveteraan. Ja, dat vind ik heel mooi. Matthias Duivis.
Ja, hallo.
Zeg je het goed, hè? Duivis?
Ja hoor, Duivis. Oh. Ja.
Nou, gezellig dat je er bent, Matthias. Maar buurtveteraan?
Ja, ik woon hier al vanaf 1977.
Oh ja, dat mag.
En altijd in hetzelfde pand.
Ja.
En veel meegemaakt. En dan, ja, op een gegeven moment, dan zie je dat er mensen om je heen beginnen te overlijden. Hè, de buurtbewoners. En dan voel je je dus wel een veteraan beginnen te worden.
Nou, als je hier vanaf 77 woont, mag je ook absoluut zeggen dat je een buurtveteraan bent. Ja. Nou, gezellig dat je er bent.
Ja, fijn.
Ergens op de Wallen woon je, toch?
Ja, precies. Eigenlijk ook nog op een van de drukste crossroads. Dus ik weet niet of je de Stoofsteeg kent.
Zeker.
En Sint-Janssteeg. En de brug daartussen die nu is weggehaald. En dan woon ik net daar zo'n beetje op de hoek.
Ja,
dat is de Volburg.
Ja,
ja, ja, ja, precies. Ja, ja.
En ja, dat is best een. Dus de straat is heel erg, vind ik, veranderd. En gewoon eigenlijk te veel van het goede en het slechte door elkaar geworden. Maar het pand waar we wonen is een oud pand uit 1890. Een van de eerste fabriekspanden in de buurt. En het is echt wel groot en hoog. Dus eigenlijk woon je dan een beetje boven de Wallen.
Ja,
ja. Nou, voordat de luisteraars denken het gaat over een pand. Het gaat dus over een daadwerkelijk persoon. Matthias Duyves is een hoogleraar.
Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Oh. Dan moet je. Dan moet je
doseert aan de universiteit.
Krijgen. Ja, ik was altijd docent.
Ja. Ja, ja, ja.
En dan kun je, als je veel ellebogenwerk hebt, dan kun je ook nog wel professor worden. Mm-hmm. Er moeten ook allerlei andere omstandigheden mee zitten. Maar dan moet je dus ook de hele tijd bezig zijn tegenwoordig met subsidies lospingelen. En dan kom je eigenlijk aan eigen onderzoek niet toe. En aan je student kom je ook niet toe.
Nee.
Nou, ik ben meer zo iemand dat ik het leuker vind om ja, het over het ontwerp te hebben.
Ja, precies.
En er waren andere mensen die veel beter zijn dan ik in.
Gaan we het zo uitvoerig over hebben? Want dus we wilden eigenlijk.
Homo-studies was ik dan. Ja.
Docent homo-studies, dat moest er even achteraan. Ja, en daar komen we nog uitvoerig over te spreken. Je bent dus een nestor in de buurt. Je bent docent homo-studies. Je hebt een eigen initiatief met een bibliotheek waar we het straks nog over gaan hebben. En je houdt van radio.
Ja, 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 radio, dat is eigenlijk mijn tweede liefde wel. Ja, kun je wel zeggen, ja. Als jongetje al, hè, voordat je aan de echte liefde toekomt. En daar deed ik dan wel alles voor, ja.
Ja.
Maar dat is, dan hebben we het over de jaren 60.
Dan ben je nog uit de tijd van de zeezenders.
Ja, precies. En precies, Veronica en al die strijd, maar ook. Ook, laat ik maar zeggen, Hilversum 1 heette dat toen nog.
Mm-hmm.
En daar had je dan vaak wat meer culturele programma's. En eigenlijk is mijn stelling dat wat dan heet de seksuele revolutie, die is voor een deel eigenlijk begonnen op de radio.
Kijk.
En in allerlei ondergrondse blaadjes. Op die radio, dan denk ik aan mensen als Wim Noordhoek en die hele scene. Dan gaat VPRO van een vrijzinnig protestantse radio, gooien ze hun puntjes tussenuit en dan wordt het alleen nog maar VPRO. En dan worden ze ook echt vrijzinnig.
Ja.
En dan gaan ze, ja, dan opeens dan komt de hele mix van alle slagaders van het leven komen dan naar voren. En dat is natuurlijk ook erotieke seks voor die generatie. Ja.
Nou, ik vind het wel heel knap dat jij als radioliefhebber ook zelf je eigen bruggetjes in elkaar timmert. Want je gaat van radio moeiteloos de seksuologie en de homoseksualiteit in.
Ja,
dat zijn ook de bruggetjes waar we dit uur samen over gaan hebben. Dus dat,
maar even nog over de radio. Heb je wel ooit bij een piraat wat gedaan? Of bij,
Nee. Dat had ik misschien wel heel graag gewild. Ja. Maar daar wist ik toch de weg niet toe te vinden.
Nee,
ik woonde ergens op de Veluwe. Heel mooi gelegen en zo.
Ja.
Iedereen had ruime tuinen en een ruim huis. Maar dat was niet, het was niet urbaan.
Nee, precies.
Het was ook niet underground of zo.
Maar nee. is dit je debuut op de radio?
Nee, dat ook niet. Zeker niet. Want je had MVS. Dat is, dat ken je misschien nog wel. Hier bij Salto is dat ook zo'n, zeg maar, de queer zender.
Ja, ja.
Ja, daar heb ik ook aan het begin wel altijd aan bijgedragen. Maar altijd als, nou ja, dat ik dan iets vertelde. Dus ik zou knopjes en zo, daar weet ik heel weinig van.
Nee, ja. Maar dat doe ik. Dat scheelt vandaag.
Nou, dan moeten we een team worden.
Ja, precies. Nou, ja.
We gaan er een leuke uur van maken, zou
zeker,
ik zeggen.
Zeker, zeker. En nou ja, we gaan je radiodebuut dan echt
ja,
als.
In de buurt.
In de buurt, ja. Hartstikke leuk.
need some company. When I didn't know who to turn to, I was all alone. I need some kind of love. To help me see things through. Baby, I'm lost in your love. You know what I mean.
Jazz Radio. En bij ons in de studio Matthias Duyfus, de buurtveteraan.
De buurtveteraan.
Ik ga je zo noemen gewoon. Ja. 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 Ja, moet kunnen toch?
Maar
ja.
we dachten misschien is het nu toch wel leuk, want je doseert. En je doseert op het gebied van seksualiteit en homoseksualiteit.
Ja, vooral homo hoor.
Vooral homo.
Maar dan wel alle vormen en alle bronnen van homoseksualiteit. Kijk. Dus het zijn er altijd heel veel. En nog meer dan je zelf zou kunnen denken. Dus ik heb in al die jaren een flinke bibliotheek opgebouwd met mijn partner Gert Hekma. Die is wel bekend ook in die wereld. En het is eigenlijk de belangrijkste privébibliotheek op dat gebied in Nederland. En zelfs dan nog, weet je, dat is onvolledig. En dan blijf je dus eigenlijk altijd zoeken naar wat ik maar het zesde continent noem. Weet je, je zoekt naar iets. Naar dan nog weer een vorm van homoseksualiteit waarvan je denkt, die moet bestaan. Maar waar bestaat die dan? Of heeft die bestaan? Okay, dat kan alle tijden zijn. Nou, dan,
en als dat fascineert mij enorm. Hoe begin je een bibliotheek? En, ja. en hoe weet je dat die inmiddels rijk is? Of dat die misschien wel de beste van Nederland is? Of de beste van de wereld?
Nee, er is ook Ilia. Dat is hier in het Oosterdok, in de Openbare Bibliotheek. En die hebben de grootste collectie. Dat is ongeveer 30.000 boeken.
Ja.
En privé hadden we er dan 10.000 ongeveer. En een deel daarvan die probeer ik aan hun over te dragen als blijvende bestemming. Maar ja, hoe begin je daarmee? Kijk, ik kom uit de generatie, zeg maar, jaren 70. Dan is het toch nog een beetje zo van, nou ja, homo, dat is toch. Ja, dat is toch wel een beetje deviant, was het woord. En dan was het modernste dat mensen dan zeiden, ja, het is wel afwijkend, Maar oké, het is een hele normale afwijking. Dus dat moet dan wel kunnen. Maar dan ga je toch natuurlijk denken als student... ja, waar komen al die ideeën eigenlijk vandaan? Ja. En stel je voor dat je over jouw seks zou zeggen... ja, wat je ook dan bent of doet, ja... je hebt gewoon een normale afwijking. Dan zou je zelf wel willen weten, hoe kom je daar eigenlijk bij? En dan kom je dus bij de seksologen uit van de 19e eeuw.
Want in de jaren 70 was jij zelf... Hoe oud ongeveer?
Een jong flikkertje van 1953. Dus ik was 19.
Ja.
En dan kom ik uit Nijmegen. Ja, en dan, toen wist ik al heel snel... nee, ik wil hier weg. En ik kom voor 3 essen naar Amsterdam, de stad.
Ja.
Vanwege de radio. Hè. Ik had het idee, hier gebeurt het allemaal. Vanwege die VPRO die hier zat. Mm-hmm. Dus de stad en de studie, daar kwam ik ook wel voor. Sociologie.
Ja.
En de seks.
Ja.
Want ik dacht, ja, daar zitten natuurlijk de leukste jongens. En de meeste jongens. En dan, dat heet dan Magic Amsterdam. En mijn generatie van homo's, die pakten vanuit het hele land... en misschien wel heel Europa hun bed op. En die kwamen gewoon naar Amsterdam gewandeld. Of naar Parijs, of Berlijn, of Londen. Dus dat fenomeen zie je allemaal op hetzelfde moment gebeuren... dat er hele stadswijken ontstaan. In San Francisco, Castro was een heel bekend voorbeeld. Ja. En dat, dus die selectieve migratie naar de stad... daar maakte ik wel deel van uit.
Ja, ja, want ik las ook over je dat je... je bent ook een pleitbezorger van heel veel vrijheid in seksualiteit.
Ja, zeker.
Exit-strategieën.
Nou, je hebt ook je huiswerk goed gedaan. Je komt in aanmerking voor voldoende. Maar dus om even dan de vrijheid. Kijk, onze eigen Amsterdamse filosoof Spinoza... Die hier in deze buurt rondliep, rond 1650... als Amsterdam op het hoogtepunt is van zijn Gouden Eeuw... die formuleert, die zegt, wat is nou eigenlijk... het doel van die nieuwe republiek, die zegt van... het doel van de stad, van de staat, dat is vrijheid en niet nog meer macht. Dat was in zijn tijd eigenlijk heel... hij neemt afstand van dat machtstreven. Een staat moet vrijheid bieden aan zijn burgers. En de kern van die burger is dat hij eigenlijk... is niet zijn religie, zijn geloof. Nee, dat is zijn verlangen. Is een seks, is een geilheid, is een andere, allerlei vormen van... dat speelt als een slagader door het leven. En dat moet zo kunnen. En hij zegt dan... dat vind ik nog steeds een hele gelukkige formulering. Daarom ken ik hem ook. Hij zegt van... we moeten de volle en vrije beschikking over onze mentale en fysieke... over ons lichaam en over onze geest... dat moeten we als staat zien te realiseren en bevorderen. Nou, die vrijheid, ja, dat was eigenlijk dezelfde vrijheid... van de jaren 60, 70 in Amsterdam... wanneer eigenlijk alles hier grensverleggend heet. En voor mij is het vreselijk, dus is het triest eigenlijk... te zien dat het nu allemaal grensoverschrijdend heet.
Ja.
Snap je die ommekering?
Ja, ik wil hier toch iets dieper nog op ingaan. Ik ben dan een kind uit die jaren. Dus ik werd opgevoed met dat soort vrijheid. Maar niet zo extreem. Maar het laatst was er op tv. Dat heet dan de jaren 70. En er werd een item over de Nieuwmarkt werd er gedaan. En dat waren kinderen die opgevoed werden in die... Ja. Befaamde seksuele vrijheid.
Ja, die communekinderen en zo.
En die waren daar niet alleen maar positief over, zeg maar. Die voelden dat voor een deel ook als dreigend.
Ja, snap ik. Ja. Is ook wel zo natuurlijk. Dat is dus heel bekend. Er werd dan wel gezegd, niet iedereen kan in zijn bed sterven. Dat betekent van, als je heel veel vrijheid wil consumeren... dan kan je ook ervan eigenlijk van slag raken. En dan ga je aan de drugs.
Ja, ja.
Of dan word je suïcidaal.
Ja.
Of je verwaarloost jezelf. Ja, nou kijk naar Andy Warhol. Is zelf eigenlijk het type ervan. Die heeft zo'n hele... paradijs. Zo'n heel Shangri-La om zichzelf heen georganiseerd in die jaren. Maar van vrijwel al die mensen... is bijna niemand normaal aan zijn einde gekomen.
Nee.
Drugs, geweld... noem maar op. Nou, maar dus dat bestaat. Maar
mis je die tijd?
Want ik kwam er zelf wel goed doorheen. Hè? En ik vind het toch eigenlijk verkiezelijker dan die jaren 50 sfeer van... alles moet geleid zijn en regelgeleid gedrag. En dat vind ik niet leuk. En ik zag ook in die vrijheidswereld dat hij het zelf ook wel weer een soort... paramilitaire ideeën over vrijheid gingen ontstaan. Dat het ook weer een gouden kooi wordt... waar je niet meer aan kan ontsnappen. Ja, dat is een delicaat evenwicht.
Ja, natuurlijk.
En dan is het gelukkig altijd de radio... om jezelf terug te trekken. En het allemaal op je af te laten komen.
Nou, dit gaat, het gaat alle kanten op, Marco. Van vrijheid tot beperkingen. Ja, nog een heel uur te gaan.
Ja, ik ben heel benieuwd. Maar over vrijheid. Jij had het dan over die opvoeding op de nieuwe markt. Maar dat is dan misschien ook wel weer niet de vrijheid die je dan wil. Dan krijg je het misschien een beetje opgelegd.
Zou kunnen.
Hè, van
zou
van
kunnen.
Je ouders. Of van,
ja, maar die moet je ook zelf maken. Die moet je natuurlijk zelf veroveren.
Precies.
Je moet je eigen vrijheid binnendringen.
Ja.
En bedenk wel dat de periode daarvoor... We hadden het vorige week ook over 100-jarig bestaan van Johnny Jordaan. Wat was het nou?
Ja, nee, zo'n 100ste sterfdag. Oh, ja. Of zo'n 100ste verjaardag.
Daar was een coming out natuurlijk.
Ja,
lag daar nog veel ingewikkelder. Dus die vrijheden zijn ook echt nodig gebleken.
Dat is ook zo. Ja, ik denk dat hij er wel behoorlijk aan onderdoor gegaan is. Dat naar buiten toe dan succesvol en geliefde zanger was. Maar vraag niet wat hij allemaal heeft moeten doormaken.
Ja. Ja. Nou, we kunnen er nog... Ik wil ook nog naar Reven toe, maar we gaan zo direct door. Marco, heb je nog een lekker plaatje?
Zeker.
You're listening to Red Light Jazz Radio.
Druk gekletst op de achtergrond, want iedereen is lekker met elkaar aan het kletsen. En dat is natuurlijk supergoed. We zitten op de Zeedijk nummer 44. En als je een klein stukje richting het begin van de Zeedijk, want iedereen denkt dat het Nieuwmarkt begin van de Zeedijk is, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je een klein stukje terugloopt richting het begin van de Zeedijk, daar op nummer 24, daar zit Mazzini. En we hebben binnen Thomas!
Hey. Daar is hij weer.
Daar is hij weer. Ja, je bent normaal. Is Bas hier? Nou, niet normaal, maar de laatste paar keren was Bas steeds hier.
Ja, maar Bas is normaal en ik wat minder.
Nou, dat valt erg. Maar Bas loopt niet met zo'n mooie stok zoals jij. Dat is dan... Dat was image, toch?
Nou, niet over die stok begint. Dat is het meest droevige verhaal uit mijn leven.
Vertel.
Nou, jullie hadden net hier een buurtveteraan.
Ja, die is
Matthias,
er nog steeds.
Matthias Duivel, hij staat hier naast me. Ik kijk hem recht in de ogen. Dat is een van de droevigste dingen in mijn leven. Ik werd een jaar geleden gevraagd...
Even in de microfoon.
Door een woningbouwvereniging of ik model wilde zijn... voor een reclamepakket. campagne. Nou, ik dacht, eindelijk komt het los.
Ja, het geld, de zilvervloot bedoel je?
De zilvervloot. Dus ik werd gefotografeerd en allemaal toestanden. En 2 maanden later, overal in de stad, grote posters, lichtbakken, weet je wel. De stadsveteraan. Oh. Met mijn foto erbij. Ik was het gezicht geworden van oudere woningszorgtoestanden. Ja.
Maar voor die zilvervloot maakt jou niks uit natuurlijk.
Nee, dat was het maar waar.
Ja, precies.
Maar Tom, je bent hier om te vertellen wat jullie weer voor onwijs leuke programma's hebben in Massini. Dus vertel.
Ja, het is altijd weer feest in Massini. Ik neem even het programma van deze week met jullie door. Het is vandaag woensdag. Morgen hebben we een prachtig programma. José Schuringa en Giselaine van der Nat. Die hebben, nu we het toch over ouderen hebben. Die hebben een cabaretprogramma met veel zang. En muziek dus. En dat gaat over het ouder worden en hoe daarmee om te gaan. En toch nog binnen deze maatschappij te blijven staan.
Om het over de oude veteranen te blijven houden.
Ah, jij weet er ook alles van.
Ja, zeker. Nee, ja, daarom kan ik het zeggen.
Begeleid door Chris Veldhuis op piano. Een heel mooi programma. Er zijn nog een paar kaarten. Vrijdag hebben we dan de Bunny Birds. Paulien van Schijk, Sandra Verkoost en Jeanette Jager. Dat zijn 3 zangeressen. En die hebben een programma dat bestaat uit soul, blues en swingende gospel. Gospel.
Prima. Mag alle kanten op.
Dus op de stoelen in theater?
Ja, op de stoelen. Begeleid door Erik Rutjes op gitaar.
Oh.
Helaas nog maar 2 kaarten. Dus mochten jullie nog wat willen halen, wees er snel bij. Zondagmiddag hebben we zoals altijd een matinee. Dat begint om 3:30. En dat is heel bijzonder. Dat heet Double Espresso. En dat is het enige vrouwelijke improviserende saxofoonkwartet. Dus ik neem aan dat 4
Matthias
vrouwen zijn.
Knikken. Ken je het?
Ik zag het staan en dacht ik in die folder van het Wallenfestival. Kan dat?
Nou, niet direct, maar het gebeurt wel tijdens het Wallenfestival.
Ja. Nou, dus misschien
4 dames.
Cappuccino, toch?
Bijna goed. Ja, jij bent van de cappuccino, maar de echte mannen zijn van espresso. Double espresso.
Zij speelde heel vaak in Casablanca. Een van die dames bij de Biggles Big Band. Daarom,
ja.
Daar ken ik ze van.
Ja, je kent het.
Die hadden we ook nog hier in de studio.
De Biggles? Nee, de Biggles.
De hele Big Band?
Nee, de drummer alleen.
Oh, de drummer, ja.
De drummer, ja, zeker.
En dan hebben we tot slot als toetje komende dinsdag, dat doen we om de 2 weken, een open repetitie van een zigeunerorkest. Je mag het woord zigeuner niet meer gebruiken. Dus,
nee, wel hoor, hier mag dat. We hebben geen taboes hier.
We hebben geen taboes hier.
Heel goed.
Ja. Die repeteren om de 2 weken bij ons in het café. Ze heet het Zigane. En het is gewoon ouderwetse.
Gewoon een beetje Roemeense,
Hongaarse. Gypsy muziek met cymbalen en violen en de hele toestanden. Een vrije inloop. Dus komt alle.
Op de CD nummer 24.
Dans melancholisch mee. En,
heerlijk.
Geniet de avond.
Ja. Helemaal goed. Dankjewel, Tom.
Hey, je hartstikke bedankt.
Tot volgende week weer.
Want jullie kennen elkaar.
We kennen elkaar wel van gezicht, ja.
Want zijn allebei buurtveteranen.
Veteranen, ja. Hij ging zich al wel als veteraan voorstellen.
Ja, nee. Ja. Dat probeer ik nog steeds te vermijden.
Jij bent een jonge vet.
Hoe confronterend dat was met de fotosessie.
Hey, maar het is radio, dus je kan je voordoen niet eens wel uit te spelen.
Maar als je student hebt, kan ik je verzekeren dat jonge studenten kunnen vaak heel ouderlijk zijn. En die zijn alweer verbaasd hoe jeugdig de oudere docent is.
Dus dan heb je het eigenlijk meer specifiek over ons, hè?
Nou ja, dat trek ik mij wel aan natuurlijk.
Ja, jullie zien het niet, mensen, maar we zien er heel mooi uit.
Ja, zeker. Absoluut.
Hey, dank jullie wel.
Don't love me, yes, I know now.
één grote gezelligheid hier, wederom in het studio.
Ik vind het ook wel mooi dat Matthias dan een bibliotheek heeft en dat hij gewoon, wat nou radio, die staat gewoon in onze boeken te snuffelen.
Ja, maar ja, het is ook wel een heel speciaal boek, hè, Haring Ari. Oh, ja, dus,
heerlijk.
Jij kent hem nog, denk ik.
Boek Haring Ari, ja.
Maar jij kent hem nog. Nou, laat ik zo zeggen,
Hij heeft een heel goed boek geschreven, dat heet Aisha. Een man in een vrouwenlichaam geboren. Het was een van de eerste travestieten met een travestietenbar op de Warmoestraat.
Heeft hij dat geschreven?
Ja, hij was de ghostwriter voor die dames. Ja. Een heel goed boek, hoor. Want,
wat leuk.
Omdat het heel veel vertelt over... Heeft helemaal niks over beleidstaal. Gewoon, hoe gaat het nou eigenlijk toe op straat? Heeft helemaal geen speciale boodschap. Nou, een heel aangrijpend boek. Want Aisha was ook...
Staat dat in jouw bibliotheek ook?
Ja.
Echt?
Tuurlijk, dan kun je er vaak nog voor 1 euro op een markt kopen. Dan koop ik het onmiddellijk om aan iemand weg te geven.
Als je komt ervan wat harder, moet je daar een knopje. Want, of zachter, nee, dat mag ook. Dus, oké. Ja, dan zie je de hele tijd aan je denken.
Ja,
het zit een beetje strak. Ja, precies. Okay.
Maar dus dat vind ik heel leuk. Dat is voor studenten heel goed. Dat is gewoon lezen wat gebeurde er nou van iemand uit de mond van die man.
Nou, we moeten wel een beetje context geven. Want Haring Ari, vertel eens. Want dat boek pakte je op. Dat is een beroemdheid hier in de buurt.
Nou, ik ken
is
dus,
niet meer onder ons.
Maar. Nee, maar ik ken hem dus voornamelijk als die man die dat, ja, die dan allerlei buurtverhalen optekende uit de mond van mensen hier. En meestal ergens zo in zo'n schemerzone. Ja. En die dan het vertrouwen won van zo iemand. Voor mij interessant, omdat hij een boek geschreven heeft samen met Aisha. Dat was een vrouw. De zus van een Jan Montijn, een hele goede schilder. En Aisha, hoewel ze daar dus ergens een beetje op straatniveau bezig was, als transgender, die voortdurend werd opgepakt omdat ze dan weer in vrouwenkleren liep en dan een ruzie kreeg met die agenten van het Warmhoekstraatbureau, die haar dan weer moesten hebben. Maar die echt goed van zich af kon bijten, die maakte hier niks wijs. En die heeft heel erg goed verteld. En daar ken ik hem dan van.
Ja, ja.
Zij was nou niet iemand die zelf al die verhalen ging opschrijven. Dat deed hij voor haar. Of om je een voorbeeld te noemen, in 1980... dan heb je een van de eerste homo-demonstraties in Amsterdam. En we hadden Aisha gevraagd, weet je wat, ga jij dan de openingsspeech houden? Dat staat gewoon goed. En dan ziet iedereen dus dat je allerlei soorten homo's hebt. Niet alleen Freddie Mercury's, maar ook de haar type.
Ja.
En dan zegt ze, ja, dan moet je zelf de tekst maar schrijven. Dat hebben we ook voor haar gedaan. En in die tijd had je dan een politiek programma van 8. Dat heette Bestek 81. Ja. Ja. En dan is het grappige, dan zegt zij de hele tijd, natuurlijk ben ik tegen Bestek 181. 181 moet de deur uit.
Ja. Ja, voor de luisteraars, we praten met Matthias Duyves.
Een buurtveteraan.
Een radioliefhebber, maar bovenal... een man die doseert en heel veel wijsheid heeft over homoseksualiteit en seksualiteit in het algemeen. Jij hebt ook een bibliotheek.
Ja.
En die staat onder druk. Of daar wil je iets mee?
Nou ja, als veteraan vind ik dat ik die wel een goede bestemming moet zien te geven.
Ja.
Voordat ik het zelf niet meer het huis uit kan dragen.
Je zoekt een locatie.
Ja. Nou, een bestemming, een bestaande bibliotheek of een... maakt niet uit, en die zijn er ook wel. Maar die in universiteiten in Nederland, die willen dat allemaal niet meer. En dat heeft ermee te maken dat het onderwijs- en onderzoeksbestel helemaal gesubsidieerd is in Nederland. En die managers, die hebben alleen maar de opdracht om het allemaal zo goedkoop mogelijk te doen. En omdat het helemaal in handen is van de overheid, is het niet meer in handen van bijvoorbeeld filantropen. Vroeger, de grote bibliotheken die wij in Amsterdam hebben, die zijn aanvankelijk allemaal aangelegd door privépersonen of door een vereniging of wat dan ook. Nou, dat bestaat helemaal niet meer.
Nee.
En dus heeft hij er zoiets van, nou nee, joh, dat doen we niet, want we gaan het wel digitaliseren. Nou, daar zijn heel veel problemen mee verbonden, omdat het bijvoorbeeld na 10 jaar niet meer te lezen valt.
Nee.
En terwijl in Amerika, bij die echte topuniversiteiten, dat heb ik over Harvard, Yale en zo, daar kan ik het wel aan kwijt. Die willen er heel graag voor betalen zelfs.
Ja.
Maar ik heb liever
dat het
uit Europa verdwijnt, omdat veel van die teksten Nederlands zijn. En het is ook onvoorstelbaar voor een Nederlander dat ze de verslomen notules van het COC uit de jaren 50, dat ze daar gewoon heel grif geld voor willen betalen. En waarom doen ze dat? Wist ik niet. Ze hebben dan speciale boekenmakelaars rondlopen. Die universiteiten daar, dat zijn eigenlijk, moet je je voorstellen, als hele grote vastgoedinvesteerders. Dat zijn gewoon grote, gemaakt met veel privégeld. Die hebben soms 13 miljard te besteden per jaar.
Ja.
En dan zegt die boekenmakelaar, ah, die doen die universiteit er een beetje bij. Dat is voor een goede naam. En die kopen dat vanuit het idee, één keer in de 100 jaar zit er een echte Van Gogh bij. Of een heel bijzonder boek. En dat hebben zij dan.
Ja.
Ja, dat is voor mij vrij onvoorstelbaar. Bovendien wil ik het niet. Dus ik probeer eigenlijk toch wel eerst het hier in Amsterdam kwijt te raken. Dat kan niet helemaal.
We proberen Matthias ondertussen aan te sporen om een oproep te doen voor een locatie. We krijgen daarbij vrij een lectoraat over de rol van een bibliotheek in Amerika of Nederland. Maar Matthias, zijn er mensen, zijn er organisaties die je via de media zou kunnen vragen?
Nee, die zijn er niet. Die zijn er niet. Ik ze al lang gekend. Ik heb met veel aantal van die clubs ook wel contact gehad. Maar goed, geïnteresseerden zijn altijd welkom. Ik heb bijvoorbeeld een hele interessante collectie over lesbien flagellantisme. En daar heb je, dat is een trend geweest.
Ik ga niet vragen wat het is.
In de jaren 30, dan krijg je dus heel veel. Ja, dan heb je, dan worden er onder de mond van seksuologie allerlei half pornografische werkjes geschreven. En daar komen natuurlijk heel vaak lesbische dames in naar voren. Die worden dan uit en daarna beschreven. En alle. Dat is gewoon heel erg grappig. Dat is curieus.
Maar hoe noemde je het woord nou?
Nou, flagellantisme, dat zijn vlogging of weet het, spanking.
Ja,
dat zijn de zusters. Dames die dan elkaar gaan afrossen om voordat ze kusjes gaan stelen, zullen we maar zeggen.
Ja.
En nou ja, dat en een hele ook een hele bijzondere vind ik collectie pedostudies over wat is dat eigenlijk voor fenomeen? Dat is vandaag een van de meest getaboeiseerde onderwerpen. Net zo taboe als roken is dat geworden.
Ja.
En daar werd 100 jaar geleden toch echt wel anders tegen aangekeken. Omdat de minderjarigheidsgrens toen anders lag. En met name in die homowereld al vanuit de Griekse periode er een idee had ontstaan van mannen die voeden elkaar op in meer in de, wat dan heet, in de pedagogische intimiteit. In plaats van de pedagogische distantie. Vandaag mogen mannen van verschillende leeftijd, ook als docent, moet je eigenlijk de deur open laten staan als je een student op je kamer ontvangt. Want
tegenwoordig bedoel ik.
Ja, dat is zeker, nu. Dat is nu ook zo heftig. Ze maken wij dus heel erg mee. Hè? In een hele liberale periode zitten we op dat punt, op het dieptepunt. En mijn partner Gert Hekma had er ook wel een verklaring voor. Want die zei, kijk, die hele vrijheid van ons, die veronderstelt een soort gelijkheid tussen partners. Nou, wat is nou gelijker dan twee mannen of twee vrouwen? Dat is nog gelijker dan een man en een vrouw. En daarom zijn die een soort glorifications geworden van, seksuele vrijheid. Terwijl een volwassene en een kind, dat wordt gezien als hyperongelijk.
Ja.
Dat kan nooit vrij zijn. En om die reden heeft die groep eigenlijk het loodje gelegd. Maar ik weet nog heel goed, via de radio en de televisie, dat in 1982 had je nachtprogramma's. En dan, wie waren dat? Sonja, dat soort mensen. En die konden de hele nacht begrip kweken voor wat dan nu dus heel controversieel geworden is. Nou, in ieder geval daarvan heb ik dan ook een collectie van die studies uit die tijd. En dat moet eigenlijk bij elkaar blijven, vind ik. Want dat kun je nou niet voorstellen, maar over 100 jaar zal dat heel bijzonder zijn.
Ja.
Ik geef een voorbeeld. In de 18e eeuw, dan maakt men van masturbatie opeens een thema. Oei, wat is dat dan? Dan gaan we niet allemaal dood en dat is vreselijk. En daar zijn allerlei studies omheen geschreven. En dan krijgen ze helemaal, dat zijn nu de meest gewilde boeken, omdat ze zo bijzonder zijn en omdat ze zoveel zeggen over de beperkingen en de blinde vlekken van zo'n tijd.
Ja.
Dus het gaat me niet om van dat je zegt, ik ben ervoor of ik ben er tegen.
Nee.
Dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Maar het bestaat. Ja. Het is net zoiets als wanneer je met de radiomakers zegt, goh, alles wat ooit bij Radio Veronica gemaakt is, of alles waar een gitaar in zit, die muziek moeten we niet meer horen.
Nee,
want
precies.
Het blijkt dat gitaren satanisch.
Vast. Als je het achteruit draait, denk ik.
Precies.
Hey, maar wat ben je dan naar een plek op zoek? Of de OBA, neem aan dat je daar.
Ja, maar de IDEA, die hebben ze daar. Dat is het informatie homo-lesbische archief. Dat is ook heel erg goed. Het is gewoon het beste in Europa wat we hebben. Omdat die homo-studies hier al vroeg begonnen in de jaren 70.
Nee.
Het is heel professioneel. Alles wat je daar afstaat en wat zij in ontvangst willen nemen omdat ze het nog niet hadden, kun je ook echt terugvinden, hè, met veel of verschillende steekwoorden. Daar gaat het natuurlijk om. Ja. Het moet geen massagraf van boeken worden. En dat is bij hun in heel erg goede handen. Maar ja, zij hebben al een collectie van 30.000. En die 10.000 van mij, zeg maar. Nou, daar hebben ze er iets van 1400 uitgezocht. Ja, en de rest hebben ze al. Ja, dus ze zitten nog met een boel over. Ja. En dat gaat voor een deel wel weer naar archieven in Duitsland en in Frankrijk, die toch wel wat minder professioneel zijn. En in Parijs bijvoorbeeld, om allerlei redenen, had je dat daar nooit, die homo-studies. Daar beginnen ze nou wel mee. Het heet dan nu Sex and Gender Studies. Mm. En ja, die zijn heel blij met de collectie Frans materiaal wat wij hebben. Het is heel raar voor mij om Franse boeken terug te brengen naar Parijs. Want je zou denken, nou, als ergens een land is waar ze boeken stalletjes hadden, is het daar.
Maar dat is dus niet zo.
Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit willen ze heel graag hebben om te beginnen.
Ja, precies.
Nou, het blijft maar gaan. Hè. We raken niet uitgeluisterd. Wij willen eigenlijk zo direct ook nog een beetje nieuws doornemen. Het uur vordert al gestaag.
Ja, ik weet niet of we dat redden voor 6 uur, maar dat maakt niet uit.
Kijken, het is allemaal vrijheid, toch?
We hebben alle tijd. Ja. Dus tot zo.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on? Don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
Jazz Radio. In de studio hebben we Matthias Duyvis, de buurtveteraan. En het uur is bijna voorbij, maar we vinden het eigenlijk zo gezellig. We denken van, we gaan nog even wat...
Ik vind het ook leuk om te horen dat jij dagelijks naar Red Light Jazz Radio luistert.
Ja, want ik heb hem net die app een week geleden geïnstalleerd toen ik Janine me daarop wees.
Ja.
Was me dus wel ontgaan.
Ja, nee, maar we zijn ook nog maar
nu niet meer. Ja.
Wat leuk.
Ja, dit is de 11e uitzending, hè?
Ja.
Gekke getal. Dus,
ja. Ja, er komt nog een hoop gekkigheid van voorbij vandaag.
Zeker, zeker.
Matthias is in ieder geval het normale deel. Best. Kun je nagaan, hoe vaak ben jij als normaal betiteld?
Hè?
Ja, dat laat ik aan de andere over.
Ja, precies. Dat lijkt me verstandig.
Laten we dan maar iets geks erin gooien. Want Matthias komt ons ook vertellen over de zogenaamde, legendarisch befaamde, de Haanmaand.
Oh, ja, ja, ja. Ja, nou, het is deze maand de Haanmaand. Die is genoemd naar Jacob Israël de Haan. Dat was een Amsterdamse dichter.
Heel even. Deze maand is het elk jaar?
Nee, dat is nu.
Nu.
Waarom? Dit omdat jaar. Hij 100 jaar geleden, precies, op 30 juni, is hij precies 100 jaar geleden vermoord. Op een manier zoals ook Pim Fortuyn vermoord. Het is precies hetzelfde.
En politiek die, gedreven? Of
zeer politiek gedreven, ja. En hij is in 1881 geboren. 1900 wordt hij eigenlijk de eerste militante homo-activist in Nederland. Omdat hij dan een boek publiceert, Pijpenlijntjes, genoemd naar de buurt De Pijp. Waar het verhaal zich afspeelt tussen twee jongens die daar gewoon wonen. En na een eeuw stilzwijgen, taboe. Je hebt van die onderwerpen waar je het met elkaar niet over hebt. Niet alleen homoseksualiteit, hoor, maar kan alles zijn. En daar heb je dat was een manier waarop de samenleving leeft. Sluit je ogen, kijk niet naar, bestaat niet. En hij gaat dan opeens een boek schrijven, een roman, waarin die twee jongens met elkaar leven in de pijp. Helemaal niet dramatisch of ongewoon. Nee, heel gewoon. Het kan eigenlijk niet gewoner. Maar ze maken wel alles mee. Dus,
je hebt zo vaak het woord gewoon gezegd dat het bijna ongewoon wordt.
Nou,
hè?
Ze wonen met z'n tweeën samen. Maar ondertussen, als de een geen zin heeft, dan gaat de ander naar het park. Of ze gaan een jongen ergens oppikken op de dans. Allemaal heel herkenbaar. Is heel lokaal. Nou, dat boek maakt een enorme commotie teweeg. En daarmee is het eigenlijk het idee van coming out voor het eerst in Nederland komt binnen. Want daarvoor was het altijd taboe. Het bestaat niet.
Dat is 100 jaar geleden. Nee,
dat is 1904. En dan 20 jaar later, dan heeft hij zijn coming out op een hele eigen manier verwerkt. Is inmiddels naar Palestina verhuisd. Was een Joodse man, een zionist. Een hele felle zionist was hij in 1915. En dan komt hij daar aan in 1919. En binnen een half jaar is hij compleet anti-zionistisch. Dan wordt hij een afvallige zionist.
Oh,
nou, en dat geeft hij ook uiting aan. Was een hele goede schrijver. Hij schreef in de beste kranten van Nederland. Waardoor die zionisten ook wel bang waren. Want die waren heel afhankelijk van het Britse gezag. En die dachten, ja, als ze zien wat voor bende het hier eigenlijk is volgens de Haan, dan weet je. Dus dan gaan ze hem, dan vermoorden ze hem. Ook heel dramatisch, want dan zeggen ze een jaar van tevoren, als je nu niet weggaat, dan schieten we jou neer als één gemene hond. En hij gaat spelen met dat idee. Hij gaat helemaal niet weg. Hij gaat er juist over schrijven. Van, hoe wonderlijk is het als je de dag nadat je vermoord bent toch nog wakker wordt. Droom ik nou? Ben ik wel echt hier? Ben ik in Jeruzalem of ben ik in Amsterdam? Nou, daar weet hij heel erg goed mee te spelen. Zoals een columnist dat vandaag zou doen. Nou, en dan krijgt hij dus de kogel. Dan wordt hij vermoord. En dat is precies aan het eind van deze maand 100 jaar geleden. En om dat te herdenken, dat hij de eerste homo-activist was in Nederland. Maar ook de eerste verzetstrijder tegen de wurggreep van het zionisme in Palestina, wat dan begint te spelen, om allebei die kant van die voorloper, van die pionier te herdenken, is er een hele maand. En
jij daarachter? Achter
ja, ik zit wel in dat comité. In het genootschap Jacob Israël de Haan heet dat dan. Bestaat langer dan ik leef, al vanaf 1952. Maar,
wat kunnen wij verwachten van de Haanmaand?
Nou,
zijn er lezingen?
Ja, die zijn er al. Die zijn al geweest. Maar er komen nog een paar belangrijke. 29 en 30 juni in de Bali, een heel weekend. Daar wordt een nieuw boek gepubliceerd van 400 bladzijden. Echt een wetenschappelijke studie over wat deed de Haan daar in Palestina, in dat labyrint.
Ja.
En dan komt.
Heeft het ook een actualiteitswaarde met de huidige situatie daar?
Of? Helemaal. Ja. Want eigenlijk in dat boek, dat gaat dus terug naar zijn tijd. En daar wordt echt de kiem uitgelegd van dat wij-zij-conflict. Want dat is het eigenlijk. Ja. En die kiem daarvan, die ontstaat net na de Eerste Wereldoorlog. En die Amsterdamse schrijver die dat doet, professor Ludy Giebels, die legt dat allemaal uit. In overigens een zeer leesbaar, fraai Nederlands. Ja, zoiets waarvan je denkt, oh, dat zou ik graag voorgelezen willen horen de hele nacht op een radio.
En, heerlijk. Ja. Ik hoor een tune. Ja, volgens mij gaan we het uur uit.
Zijn nog,
zo nog bij je terug, hè?
Oh, oké.
Okay. Nou, ja, je mag het na het nieuws vertellen, want anders hoort de rest van Amsterdam het niet meer. Want dan,
ja, niet nieuws gaat zo.
Ja, het gaat heel snel.
Alles beter.
Tot zo. Can't reveal the mystery of tomorrow.